Kerkraad, heet u jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee A. van Zetten. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, zondag 3 september, 's morgens om 9:30, dominee G. Wassinkmaat uit Gameren. En 's avonds om 6:30, dominee P. van de Voorde uit Giessendam en Nederhardingsveld. Mededeling, evaluatie vakantie Bijbelweek. Morgenavond is er in ProRege de evaluatie voor de medewerkers van de vakantie Bijbelweek. Inloop vanaf 7:45. Collecte, de eerste is bestemd voor de diaconie en speciaal bestemd voor de vakantie Bijbelweek. En de tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang vanavond is Psalm 139, vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes in de kerk, hij heette Frits Slomp en was dominee in de Tweede Wereldoorlog. En hij durfde veel te zeggen, ook vanaf de preekstoel. Hij waarschuwde voor de ideeën van Hitler over de Joden. En je begrijpt het al, hij moest onderduiken. En toen hij ondergedoken was, toen kwam hij een vrouw tegen. Die vrouw heet Helena Kuipers-Rietberg en ze had een schuilnaam, Tante Riek. En Tante Riek zei: ik zoek iemand die voor mij alles kan regelen om onderduikplaatsen te krijgen, die het verzet door het hele land organiseert. En ik heb hem al gevonden, zei ze. En toen keek ze naar dominee Slomp. En die schudde zijn hoofd. En die wilde zeggen, dat durf ik niet, want dan moest je met de trein. En ja, hij had een vals paspoort. Hij wilde zeggen, dat durf ik niet. Maar toen zei hij, en dat zei hij later, na de oorlog, ik kon niets zeggen. Ik moest zwijgen. Omdat tante Driek het had over al die Joden en andere onderduikers. Want toen zei ze dit. Zou het nou zo erg zijn, als jij om het leven kwam, als er duizenden jongens gered worden? Toen kon hij niks meer zeggen. En jongens en meisjes, dan gaat het vanavond over de Heer Jezus. En die zweeg ook. Toen zijn vader hem dat vroeg. Nee, hij zweeg niet. Hij zei, zie, ik kom. Daar gaat het vanavond over. En daar zingen we van, Psalm 40, vers 4. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer. Het wonder dat Heer Jezus zijn leven wilde geven. Psalm 40, vers 4, brandofferen, nog offer voor de schuld. Zie, ik kom, zei de Heer Jezus, om ons te redden, om ons te bevrijden. Daarvan gaan we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we over die bevrijding uit Psalm 126, vers 2. De verlossing van het volk Israël uit Babel als beeld van onze verlossing uit de macht van de zonde en de Satan. Psalm 126, vers 2. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd, als dat geen wonder is. Psalm 126, vers 2. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heilige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, eerbiedig naderen wij voor uw aangezicht. Nu we samengekomen zijn rondom uw geopend woord. Samengekomen om uw naam te loven, om samen te bidden en om in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen onderwijs te ontvangen vanuit uw woord. Zoals we dat de eeuwen door hier hebben beleden in Kerkwijk, Welwijnen, Nederhemert of waar we ook vandaan komen. Met die diepe woorden over het lijden, de veroordeling van onze Heer Jezus Christus. We danken u voor het wonder dat uw zoon dat eenmaal zei, op uw vraag, om zondaren te redden. Zie, ik kom. En daarmee ging hij dat bittere lijden tegemoet vanaf het begin van zijn leven tot het einde toe. En heren, waar zouden we vanavond anders op kunnen pleiten dan alleen op dat offer van de Heer Jezus? Als we zien op onszelf, heren, op onze zonde, op onze schuld, op onze aardsgezindheid, op alles waar we mee vastzitten aan dit aardse bestaan, ook nadat we u hebben leren kennen. Waar zouden we anders op kunnen pleiten dan op dat offer van de Heer Jezus? En we vragen van u, Heere, geef dat we er vanavond ons hart aan mogen ophalen. Dat het ons vervult van verwondering en dankbaarheid, van liefde en verlangen. Dat we het echt mogen ervaren vanavond. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Ja, Heere, dat niemand van ons onbekeerd aan deze vrijheid, aan deze bevrijding voorbij zal leven. Wil ons stilzetten als we nog altijd op de brede weg gaan. En als we u mochten leren kennen, Heere, geef dan dat uw woord van deze avond over het lijden van de Heer Jezus onze liefde zo verdiept dat we met des te meer ijver in het spoor van uw geboden gaan en met des te meer verlangen uitzien naar uw komst in heerlijkheid. Onze ogen zijn op u. Zegen ons hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Maak het goed, Heere. Neem alles weg wat in de weg kan zitten, wat ons kan verhinderen, wat ons kan storen. Maar geef ons een ongestoorde dienst. Tot uw eer. Tot ons heil. Dat bidden we om Jezus wil. Uit genade alleen. Amen. We openen vanavond het woord van God in 1 Korinthe 2. Onze schriftlezing is de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 2, de eerste 9 versen. We lezen dit gedeelte in het kader van zondag 15, in het bijzonder ook vanwege vers 2 en vers 9. 1 Korinthe 2, vanaf vers 1, horen we samen het woord van God. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis, een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, Als ze die gekend hadden, zouden ze de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Tot zover de lezing van het woord van God. Lezen we nu samen zondag 15 van onze Heidelberger. Wat verstaat u onder het woordje geleden? Dat hij tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van heel het menselijk geslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft, om met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige veroordeling te verlossen en voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Om ons, doordat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld werd, te bevrijden van het strenge oordeel van God dat ons treffen zou. Betekent het iets meer dat hij gekruisigd is dan dat hij op een andere wijze gestorven zou zijn? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij lag op zich geladen heeft. Want de dood aan het kruis was door God vervloekt. Boven de preek heb ik geschreven van de vloek bevrijd. Ter voorbereiding gaan we samen zingen. Psalm 82, niet zo'n bekende psalm. Over God die recht spreekt, die oordeelt. Ook over rechters die onrecht spreken. Vanavond valt de naam van Pontius Pilatus zoals iedere zondagavond. God wil dat er in deze wereld recht gedaan wordt. Toen en nu. En daar zingen we van: in de achtbare godsvergaderingen staat God als rechter der gedingen. Hij oordeelt over goed en kwaad in het midden van der godenraad. Ja, daar discussiëren theologen over. Wat is dat, die godenraad? Veel uitleggers die zeggen dat je hier moet denken aan de rechters. Dus die recht moeten doen. Er zijn ook wel andere uitleggen over, maar ik neig daar ook het meest naar. Maar doen die rechters wel recht in deze wereld? Dat is de vraag. Vers 1 en vers 2 uit Psalm 82 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. En voorafgaand mag u uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. van de vloek bevrijd. Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord en ik hoop dat dat uw persoonlijke lied, uw persoonlijke amen is. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Psalm 31 vers 17 als ons amen op de verkondiging van Gods woord. Psalm 31 vers 17. Gemeente, ik weet niet hoe het bij u is, maar mijn computer gaat na een paar minuten altijd automatisch op een screensaver. En dan komen altijd de foto's voorbij. Foto's die op mijn computer staan. Foto's van ons gezin, van onze familie. Allerlei momenten komen dan voorbij. Als ik iets te lang nadenk over de volgende zin van de preek, dan... En dan komen die foto's langs. En dan denk ik vaak, wat hou ik van ze? Als je gezin en je familie langs zie komen. En deze weken wordt in de catechismus ons de Jezus voor ogen geschilderd. Op allerlei belangrijke momenten in zijn leven. Hoogtepunten, maar ook dieptepunten. De trappen van zijn vernedering en de trappen van zijn verhoging. Zijn geboorte, zie ik kom. Tot de nederdaling ter helle. Maar ook zijn opstanding. En straks ook zijn wederkomst. En als ons dat nu voor ogen geschilderd wordt, dan hoop ik zo dat u dat jij denkt. Wat heb ik hem lief. Zoals die me in de verkondiging wordt voorgesteld. Want zonder hem kan ik niet. Ik kan hem niet missen. Ik zie ernaar uit, gemeente, dat vanavond die liefde in uw leven verdiept wordt. Of dat de vonk voor het eerst overslaat. Zou ook kunnen. Als we vanavond deze woorden overdenken. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd. En dat roept dan meteen eigenlijk drie vragen op. Waarom moest hij lijden? Waarom moest hij door Pontius Pilatus geoordeeld worden? En waarom moest hij gekruisigd worden? Dat zijn de drie vragen van de catechismus van deze avond. Lijden, oordeel en kruis. En ik behandel ze vanavond met u in omgekeerde volgorde. Kruis... Oordeel, lijden. En dan zeg ik vanavond maar meteen, dit evangelie is niet naar de mens. Het gaat over het strenge oordeel van God, zo staat het er. Het gaat over de vloek. Het gaat over de dood en dat ligt ons van onszelf niet. Daar willen we van nature eigenlijk niet aan. En toch hoop ik dat we vanavond ons hart eraan ophalen als de Heer Jezus in dit alles ons voor ogen geschilderd wordt. Waarom de kruisdood? Want als er iets afschuw en weerstand oproept, dan is dat wel de kruisdood, toen en nu. Ik wist het niet, maar... Bij de voorbereiding ontdekte ik dat de eerste christenen het kruis helemaal niet als een symbool van het christendom wilden gebruiken. Het was voor hen zo in strijd met hun geloof in Jezus als Kyrios, Jezus als Here, dat het eigenlijk onbestaanbaar voor hen was. Dat hun Jezus aan het kruis gestorven was. En dan het symbool, het kruis als symbool van het christendom. Dat heeft wel even geduurd. Zoals we toen straks hebben gelezen, ze hebben de Heere der Heerlijkheid gekruisigd. Dat was zo onbestaanbaar voor degene die hem lief hadden. Want juist die kruisdood was een vervloekte dood. En om het waarom daarvan te begrijpen, hebben we het nodig, gemeente, iets te begrijpen van de ernst van de zonde. En weet u, dan zou ik vanavond de gruwelijkheden van de kruisdood u voor ogen kunnen schilderen. De immense pijn die mensen daarmee aangedaan werd. Als ik daar een poosje over zou vertellen, je zou misselijk de kerk uitlopen. Wat dat betekend heeft voor de handen en de voeten van de Heer Jezus en het mensonterende karakter ervan. Je zou er letterlijk misselijk van worden. Maar dat zou u niet aan de voeten van dat middelste kruis brengen. Weet u wat ons wel aan de voeten van de Heer Jezus brengt? Het besef dat de Heer Jezus de vloek van onze zonde op zich nam. Als dat door het werk van de Heilige Geest in je gaat leven, dat je dat ontdekt, dan ga je door de knieën bij dat middelste kruis. Ja, de vloek van God, dat is een heftig woord, maar zo staat het wel in de Bijbel. Vervloekt is een ieder die niet blijft in wat God ons in zijn wet voorhoudt. Vervloekt. Gelooft u dat? Wilt u eens even de laatste zonde die u deed in gedachten nemen? Heeft u hem? Vervloekt. En uw grootste zonde van afgelopen week? Vervloekt. De wet van God vervloekt ons, zegt Paulus letterlijk in Galaten. Kijk, als je dat inziet, hè, als je dat beseft, als je dat door je door laat dringen, als de Heilige Geest je dat leert, dan is het kruis geen dwaasheid meer. En dan is dat geen ergernis, maar dan is dat een kracht Gods tot zaligheid. Want als je dan mag ontdekken dat de Heer Jezus zo gekomen is, zie ik kom, om door die vervloekte kruisdood ons te redden. Ja, dan kun je niet anders dan door de knieën gaan. Toch? Dan snap ik wel dat Paulus schrijft wat we net samen hebben gelezen. Maar het is zoals geschreven staat. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor die hem lief hebben. Dan wordt die gekruisigde Christus ons lief. Mag ik dat vragen? Is de Heer Jezus je lief geworden, jongeren? En is dat symbool van het kruis je lief geworden? En beleid je met onze Heidelbergen? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij lag op zich geladen heeft. Mooi, hè? Daardoor ben ik zeker. Door die vervloekte kruisdood. Ja, die was door God vervloekt. Deuteronomium 21, een gehangene is namelijk door God vervloekt. Een diepere vernedering voor de Heer Jezus was niet denkbaar dan deze dood. En door deze kruisdood klinkt vanavond dat woordje zeker. Bijbels geloven is zeker weten. Zo zeker als de Jezus aan dat middelste kruis hing. Zo zeker mag ik weten dat hij mijn vloek op zich nam. Gemeente, vlucht naar Golgotha voor het eerst of opnieuw. Want daar kunt u uw vloek kwijt. En roept de Heer Jezus aan en klamp je aan hem vast. Want dat kruis dat verkondigt ons de wegneming van de vloek. En dan mag dat symbool ons gerust lief worden. Ook al hadden die eerste christenen tijd nodig. Om te leren verstaan, te leren begrijpen. Dat juist in dat symbool onze redding ligt. Onze zaligheid. Dat symbool is ons lief. Ook al is het vele malen verkeerd gebruikt. Hè? Denk aan de kruistochten. Jongens en meisjes, heel eenvoudig. Als je een kruis hebt en je draait hem om, heb je een zwaard. Nou, christenen hebben van het kruis nogal eens een zwaard gemaakt. Kruistochten. En zelfs Hitler, met zijn uitroeiing van de Joden, durfde de naam van Jezus in de mond te nemen. Dat maakt ons ook weer voorzichtig met dat prachtige symbool. Om het niet verkeerd te gebruiken. Het kruis van Christus. Dan valt er vanavond nog een tweede woord. Ook al zo'n woord dat ons niet zo ligt. Oordeel. En de catechismus die zet het stevig aan, want die spreekt zelfs over het strenge oordeel van God. Dat doet de catechismus niet zonder reden, dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. De Heer Jezus heeft gesproken over die grote scheiding op de dag dat hij terugkomt. De scheiding door de engelen aangebracht, het eeuwige vuur en de eeuwige heerlijkheid, inderdaad. Alle reden om te spreken over het strenge oordeel van God. En wij zullen persoonlijk allemaal, zoals we vanavond hier zijn, eenmaal geoordeeld worden. Maar hoor, als je nou de Heer Jezus lief hebt, dan staat het vonnis bij voorbaat al vast. Net zoals het vonnis bij de Heer Jezus bij voorbaat al vast stond. Schuldig. Terwijl die onschuldig was. Onschuldig. Bevrijd van het eigenlijke oordeel. Omdat hij schuldig werd bevonden. Misschien zegt iemand: dominee, ik weet het al heel lang in mijn leven. Maar wat is het heerlijk om dat vanavond weer te horen. Wat maakt me dat blij, wat maakt me dat verwonderd. Dankbaar. En wat spoort het me weer aan om deze heiland te volgen. Of is er iemand die nog met vrees, met beef aan die jongste dag denkt. Die zijn er onder ons, dat weet ik. Maar hoort u dan vanavond het evangelie? Jezus werd onschuldig. Pilatus zei: ik vind geen schuld in deze mens. Jezus werd onschuldig, schuldig bevonden door de aardse rechter. Opdat wij, schuldig als we zijn, onschuldig bevonden worden door de hemelse rechter. En dat voor een ieder die gelooft. De catechismus gebruikt hier het woordje bevrijding. En is dat inderdaad geen bevrijdende gedachte, als je zo helemaal van jezelf mag afzien op de Heer Jezus die zich liet veroordelen. Het gaat in de Bijbel vaak over oordeel. Dat heeft alles te maken met onze zonde en met onrecht. De gevolgen van de zondeval. God die kan de zonde en het onrecht niet hebben. En eenmaal maakt hij aan dat onrecht definitief een einde. Hij rekent af met de zonde. Hij rekent af met de boze. En ook met alle die de boze blijven toebehoren. En onze catechisme spreekt dan over bevrijding van dat oordeel. En Luther die noemt het een vreemde vrijspraak. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Wat een wonderheerlijk evangelie. Nog een reden dat dat oordeel zo bevrijdend is. Dat is voor ons als westerse mensen wel eens wat moeilijk te begrijpen. Die niet te maken hebben met onderdrukking, met vervolgingen, met gruwelen. Oordeel is ook, het oordeel van God is ook het moment dat hij een einde zal maken aan alle onrecht in deze wereld. We hebben daarvan gezongen. Wat worden er geen mensen slachtoffer van geweld, van onrecht, van rechters die corrupt zijn. Wat gebeuren er vreselijke dingen op deze wereld. God kan dat niet hebben. God maakt daar eenmaal een einde aan. Het recht moet zijn loop hebben. En daarom wordt er in de Bijbel zo vaak positief gesproken over het oordeel van God. Denk maar aan de psalmen. Het oordeel keert vol majesteit, haast snel weder tot gerechtigheid. Dan zal God recht doen als hij oordeelt. En daarom jubelt die psalm ook als we zingen hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Tweede opmerking over het oordeel. Gemeente, ik denk dat er in onze tijd iets heel ernstigs aan de hand is. En ik denk ook in onze kerk en ik denk zelfs in onze eigen gemeente. Iets heel ernstigs aan de hand is als het gaat over het oordeel. Vroeger vroegen de mensen zich af, hoe kom ik door het oordeel van God heen? Dat was de worsteling van Luther. Zijn survival, om het met vanmorgen te zeggen. Dat was zijn Bijbelse worsteling. Hoe kom ik door het oordeel van God heen? Dat is ook wel eens de worsteling van een kind van God. Kent u dat? In de Bijbel vinden we dat volop, hè? Bij Gods kinderen. David. Petrus, Paulus, zo gij in het recht wou treden, o Heer en gade sla mijn ongerechtigheden. Oordeel van God. Maar nu is er zoiets ernstigs in onze tijd aan de hand, want de vraag lijkt wel omgedraaid. Het is niet meer de vraag, hoe kom ik door het oordeel van God heen, maar de vraag lijkt wel te zijn, hoe komt God door mijn oordeel heen? Hoe oordeel ik over wat er in de Bijbel staat? Hoe oordeel ik over wat er in de kerk gezegd wordt? Hoe oordeel ik? Oh, ik bepaal zelf wel. En we survivalen of het een lieve lust is. En bepalen zelf of we wel of niet God gaan dienen. Of God door ons oordeel heen komt. Lieve mensen, als er nog iemand vanavond in de kerk is, misschien wel een jongere. Die er nog over nadenkt of God wel door zijn oordeel heen komt. Nou wil ik je vanavond indringend oproepen tot bekering en tot geloof. Want misschien nemen wij de zonde wel niet serieus, maar God doet dat wel hoor. God neemt de zonde zo serieus. Dat hij ze op zijn enige zoon heeft gelegd. Dat hij hem in het oordeel terecht liet komen. Opdat wij in zijn oordeel nimmer meer hoeven te komen. God doet recht. Maar dat doet hij in opzoekende zondaarsliefde. Schatboek van Erzinus noemt trouwens nog een ander aspect over die wereldlijke rechter. Omdat Pilatus hier genoemd wordt, hè, heel opvallend. Pilatus wordt genoemd in onze geloofsbelijdenis. En daarmee wordt de Heer Jezus zelf ook midden in deze wereldgeschiedenis geplaatst. Juist door die rol van Pilatus. En Pilatus die was druk bezig met zijn eigen positie. Met zijn eigen macht en aanzien. Dat vond hij belangrijker dan het recht doen aan een onschuldig mens. En voor we hem te hard vallen, hoe snel en hoe vaak, zijn wij drukker met ons eigen hachie dan met een ander en met het recht van de ander. Maar doordat die naam genoemd wordt, worden de wereldgeschiedenis en de heilsgeschiedenis aan elkaar verbonden. Waarbij die ene onschuldige man gelijk met de waarheid sneuvelt. Dat heeft God bereid voor wie hem lief hebben. Wat heeft de Heer Jezus daarvoor over gehad, hè? Die tante Riek zei tegen dominee Slomp: kerel, zou het nou zo erg zijn als jij om het leven kwam als de duizenden jongens gered worden? En dat zei ze omdat ze van die onderduikers en van die Joden hield. Is dit geen wonderlijk evangelie, gemeente? Dat God dat als het ware tegen zijn zoon zei. Daar zat nou die dominee. Het zal je maar gezegd worden trouwens, hè? Maar hij deed het. Hij ging. Met gevaar voor eigen leven heeft hij een hele belangrijke rol in het verzet gespeeld. Hij heette natuurlijk geen dominee Slomp, maar kreeg de schuilnaam Frits de Zwerver. En hij heeft door zijn trektocht door het land, ook met de trein, velen het leven gered. En dan de Heer Jezus. Die kun je ook wel zwerver noemen, toch? De vossen hebben holen. De vogelen des hemels nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niets waar hij zijn hoofd op neer kan leggen. Zijn lijden begon niet pas bij Pilatus. Of was bij het kruis. Nee, zegt onze Heidelberger, tijdens zijn hele leven op aarde. Dat begon al in die schamele voerbak. Wat heeft hij geleden, komend vanuit de hemelse heerlijkheid? En wat heeft hij vooral ook geleden aan de mensen, aan de wereld voor wie hij kwam? Of dacht u dat het hem geen pijn deed, dat de mensen de duisternis liever hadden dan het licht? Of dacht u dat het hem geen pijn deed, dat ze zijn vader vertoornden door hun zonde? En wat heeft hij onnoemelijk geleden aan het dragen van de toorn van God een levenslang kruis dragen? En zo werd hij, antwoord 37, zo werd hij zoenoffer. En dat is ook Bijbelse taal. Hebreeën 9 en 10. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepene de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Jongens en meisjes, de Heer Jezus lijkt op een hoge priester. Zie je die hoge priester gaan in gedachten? Zijn gezicht staat ernstig. Hij is heel geconcentreerd op wat hij één keer in het jaar nu gaat doen. Hij heeft de schaal in zijn handen met het offerbloed. En heel voorzichtig schuift hij het voorhangsel, het gordijn een stukje opzij. En heel eerbiedig gaat hij naar binnen. Op de plaats, het heilige der heiligen, waar Gods aanwezigheid is. En dan druppelt hij wat van dat bloed op het deksel van de ark. Die engelenfiguur op de deksel, die kijken als het ware toe. En de hemel kijkt als het ware mee. Op dat moment van het zoenoffer. Verzoening. En jongens en meisjes, zie je nu die grote hoge priester gaan? Zijn gezicht staat vertrokken van de pijn. Hij is helemaal gericht op dat wat hij eenmaal in zijn leven gaat en moet doen. De zon houdt haar adem in 3 uur lang. En de hemel kijkt als het ware op dat moment mee. Als het verzoeningsoffer gebracht wordt. Als de Heer Jezus zijn leven geeft aan het kruis. En wat betekent dat nu voor ons, jongeren? Wel dat deze hoge priester, de Heer Jezus, in staat is en gewillig is om ons met de heilige God te verzoenen. Wat voor zonde je in je leven ook gedaan hebt, in gedachten, woorden of daden. En dan zie ik in gedachten nog iemand gaan. Nu zie ik in gedachten jou gaan. En u. Eerst zagen we de hoge priester. Toen zagen we de Heer Jezus. En nu zie ik in gedachten u en jou gaan. Naar die heilige plaats. Die Golgotha heet. Tenminste, daar worden we vanavond wel toe genodigd. Dat staat zo mooi in onze verwijstekst, Hebreeën 10. Omdat wij nu vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Hoort u dat, gemeente? We hebben vanavond vrijmoedigheid. Ja, maar mijn ongerechtigheid dan en mijn zonde. Geef maar aan mij, zegt de Heer Jezus. Geef maar aan mij en dan heb je hier mijn bloed. Neem dat maar mee. En wat doet u? Wat doe jij daarmee vanavond? Ik kom in uw heiligdom binnen. Het voorhangsel ga ik voorbij. Ik breng u mijn offer. Een zoete geur. Vrucht. Van wat u deed voor mij. Verzoeningsoffer. En zo heeft de Heer Jezus verworven voor ons verdiend. 3 dingen. Is er iemand om verlegen? Antwoord 37. Genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. Genade. Dat je krijgt wat je niet verdient. En niet krijgt wat je wel verdient. Gerechtigheid. We gaan samen proberen dat moeilijke Bijbelse woordje goed te begrijpen. Gerechtigheid. Je kunt ook zeggen rechtvaardigheid. Wat betekent dat nu eigenlijk? Nou, onthoud dit maar. Gerechtigheid, dat is allereerst een karaktereigenschap van God. God is rechtvaardig. Dat betekent, hij handelt altijd recht. Hij doet altijd goed. Hij is goed omdat hij recht doet. Dat is de rechtvaardigheid van God. In het dagelijks taalgebruik gebruiken we dat zo heel af en toe nog eens een keer. Als een rechter iemand die iets ergs gedaan heeft, een flinke straf geeft, dan zeggen wij, er is gerechtigheid geschied. En nu wordt het moeilijker, dat woordje. Want nu komt het naar ons toe. God doet ook aan ons recht. Omdat hij rechtvaardig is, recht doet, doet hij ook aan ons recht. En hoe doet God aan ons recht? Nou, door ons te geven wat we verdienen. Dat is recht. Een rechter moet eerlijk straffen. naar wat mensen gedaan hebben. En nu het wonder. Want je kunt er toch Spaans benauwd van krijgen, hè? Dat God recht doet aan ons vanwege onze zonde. Luther wel in ieder geval. Nu het wonder. Dan zegt God. Die recht doet. Ik leg dat oordeel op mijn zoon. Hij gaat de rechtvaardige straf dragen. Luther vreesde de gerechtigheid van God. Want hij kon dat allemaal niet opbrengen, zelfs niet op zijn knieën de trap op. Maar God legt dat op de Heer Jezus. En daarom zal de rechtvaardige door het geloof leven. En dan is het een vrolijke rouw, zo zei Luther dat. Hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. En mijn vraag vanavond aan u en aan jou, kennen wij deze rouw? U hoeft die gerechtigheid niet zelf te verwerven. Zouden we ook nooit kunnen. Maar we mogen vanavond ruilen. Want er is een zoenoffer beschikbaar. Als dat geen wonder is. Als dat geen genade is. Want dat betekent dat het voor iedereen van ons kan. Niemand kan de gerechtigheid vervullen. Niemand. Maar Christus heeft het gedaan. En daarom kunnen we die gerechtigheid vanavond allemaal krijgen. Hoe? Door het geloof. En dan verwerven we zelfs het eeuwige leven. Nog één keer Frits de Zwerver. Hij zweeg. Toen tante Riek hem vroeg. Hij ging. Met gevaar voor eigen leven. Stel je nu voor. Dat toen hij daar met gevaar voor eigen leven het land doorging. Om onderduikplaatsen te regelen. Dat een van die onderduikers, een van die Joden zou zeggen. Nou, laat maar zitten, ik red mezelf wel. Dat zou vreselijk zijn, toch? Voor Frits de Zwerver. En voor die man of die vrouw zelf. Want ze zouden omkomen zonder onderduikplaats. En zo is het vanavond ook. Als de Heer Jezus zichzelf als een zoenoffer geeft en naar ons toe komt en ons uitnodigt om te ruilen, als we dat nu afwijzen, dan loop je de genade mis. De gerechtigheid en het eeuwige leven. Maar als je ruilen mag, dan mag je delen in alles wat de Heer Jezus heeft verdiend. U die de Heer Jezus hebt liefgekregen, of jij. Ik zeg vanavond met een woord van Paulus. U echter, o mens die God toebehoort, jaag daarentegen gerechtigheid na en godsvrucht en geloof en liefde en volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof en grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent, wie we ook zijn en wat we ook deden in ons leven, we krijgen vanavond de schaal met bloed in onze handen en worden genodigd om vrijmoedig tot de Vader te gaan. Kom, want in zijn lijden is alles gereed. Kom, want onder zijn veroordeling onder Pontius Pilatus en in zijn kruisiging zijn alle dingen nu gereed. Amen. Zullen we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heren, wij danken u dat uw Zoon, de Heer Jezus, ons vanavond voor ogen is geschilderd in zijn zoenoffer. Wat een heerlijk evangelie. We hebben misschien al heel vaak gehoord. We hebben het al heel vaak voor ogen geschilderd zien worden. En toch, Heere, in dit evangelie ligt onze redding. Ons eeuwig behoud. Geef dat het ons bemoedigt. Om de goede strijd des geloofs te strijden. Om gerechtigheid na te jagen. En geef dat niemand van ons dit zoenoffer in ongeloof afwijst. Heel bijzonder, Heere, bidden we vanavond voor degene onder ons hier in de kerk of thuis met ons meeluisterend, die ermee worstelen. Mag dat nou ook voor mij zijn? Heren, wilt u het vanavond van hen afnemen en ze in de ruimte stellen? Ze de geborgenheid in de Heer Jezus geven, die juist onze zonde over wil nemen, onze schuld, onze slechtheid, onze goddeloosheid, alles van ons, om te ruilen, om de gerechtigheid ons te geven. Ontferm u over hen, die bekommerd zijn om hun zonde, maar die er niet bij kunnen. Kom, Heere, met uw Heilige Geest, en stel ze in de ruimte. Heere, wilt u zo vanuit dit uw woord en de rijke overlevering van onze traditie, wil ons heel persoonlijk zegenen dat we nodig hebben. We bidden vanavond voor onze jongeren en onze kinderen. Het schoolleven is begonnen of wacht weer deze week. Heere, geef dat al onze kinderen en onze jongeren op school een veilige plaats mogen hebben, waar ze het goed hebben, waar ze zich voor kunnen bereiden op een plaats in de maatschappij, maar waar ze ook gevormd worden, gewaardeerd zijn, veilig zijn, waar ze het goed hebben, en wilt u ze heel persoonlijk zegenen. Heere, mocht er iemand nog zitten met de vraag of u door hun oordeel heen komt, bekeert u ze dan? En geeft dat ze toegewijd zijn aan uw dienst en u willen volgen. Zegen de leraren, de meesters en de jufs in dat prachtige werk dat ze mogen doen, maar tegelijkertijd ook zo verantwoordelijk en moeilijk. Geef hen alles wat ze nodig hebben. En vooral dat ze ook iets van u mogen uitstralen, van uw liefde en uw genade. Zeggen alle christenleraren en christenleraressen, op welke school dan ook. We bidden voor ons land, onze regering, de regering in wording. O Heere, geef een terugkeer, een wederkeer in ons land. Wilt u uw wereld gedenken, waar zoveel nood en moeite en verdriet is, waar op zoveel plaatsen het recht struikelt op de straten, waar rechters corrupt zijn, waar overheden corrupt zijn, waar de gewone bevolking onrecht lijdt, waar christenen vervolgd worden of in de hoek gezet. Heere, deze wereld is zo verworden door onze zonde. En daarom, kom Heere Jezus, kom spoedig om recht te doen. En neem alle onrust in ons weg. Maar geef geloos vertrouwen dat we op die dag mogen horen. Kom in, gij gezegende van de Vader, vanwege wat ik bereid heb voor degene die mij verschijning hebben liefgekregen. Heere, dat we zo bemoedigd en vertrouwd de week ingaan, de weg door het leven gaan, in verlangen naar uw komst in heerlijkheid. Vergeeft u genadig wat tekort was, in luisteren, in spreken. Zegen het uwe, om Jezus wil, uit genade alleen. Amen. We mogen tenslotte de Heere danken voor wat Hij bereid heeft voor degenen die Hem lief hebben, met een loflied, Psalm 148, Psalm 148, vers 5. Loof, loof met waar erkentenis zijn naam die hoog verheven is, terwijl zijn wondere majesteit door aarde en hemel is verspreid. Psalm 148, vers 5. Gaat u heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.